Evenals vanmorgen openen we het evangelie van de Heere Jezus bij Lucas. En nu het zevende hoofdstuk. Dus wat verder terug in de tijd. Dezelfde Heere Jezus. We lezen met elkaar van hoofdstuk 7, de verse 1 tot en met 17. Verse 11 tot en met 17 zijn het uitgangspunt voor de verkondiging. Maar we lezen voor het verband ook het eerste gedeelte van hoofdstuk 7. Lucas 7 vanaf vers 1 tot en met 17. Nadat hij, Jezus, dus al zijn woorden beëindigd had, ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe en deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden: hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat er. Tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgen: ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. En het gebeurde de volgende dag dat hij naar een stad ging die Nain heette. Veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, ziedaren werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En zei hij tegen haar: huil niet. En hij ging naar de baar toe, raakte die aan, de dragers nu stonden stil. En hij zei: jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkte God en zeiden: een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Tot zover. De verse 11 tot en met 17 vormen de basis voor de verkondiging. Ik lees die verse niet meer opnieuw. Ik hoop de rode draad daarvan met u te delen, stap voor stap die verse door te gaan. Als thema voor de verkondiging heb ik gekozen: de dood legt het af tegen de levende. Je mag het ook nog iets simpeler zeggen. Jongens en meisjes, Jezus is sterker dan de dood. Onthoud dat maar. En zeg dat maar en zing dat maar. Dat is de boodschap van vanmiddag, dat is de boodschap van het evangelie. Jezus is sterker dan de dood. En de woorden die ik gekozen heb. De dood legt het af tegen de levende. Jongens en meisjes, hoeveel mensen heeft Jezus eigenlijk, toen hij op aarde was, uit de dood opgewekt? Hoeveel? 3, ja. De jongen waar we over hebben gelezen. We weten zijn naam niet, maar hij kwam uit Nain. Wie nog meer? Dat was geen jongen, maar een meisje. En haar vader heette Jairus. Dochtertje van Jairus. En nog iemand, dat was de vriend, zo werd hij genoemd. En dat was hij ook van de Heere Jezus. Weet je dat? Het begint met een L. En dan een A. La. Sarus. 3. Revius, hier in de buurt is er een school naar genoemd, een dichter van lang geleden, heeft daar een gedicht over geschreven. En weet je hoe dat gaat? Het is lang geleden, dus het is een beetje ouderwets Nederlands, maar ik denk dat we het allemaal wel kunnen volgen. 3 doden hebt u, Heer, verwekt tot leven. De zoon der weduwe, de jongeling uit Nain, zijn krachten weergegeven. Jairus, dochtertje, en Lazarus daarbij. En dan komt het. O heiland, laat mij toe dat ik de vierde zij. Snap je dat? Mag je eerlijk zeggen hoor. Misschien dat er wel een meisje of een jongen in de kerk is die zegt, dominee, wij leven hier toch allemaal. Revius leefde toch toen hij dat zei. Wat bedoelt hij dan met, laat ik dan ook opgewekt worden uit de dood? Hoe kun je dat nou zeggen als je leeft? Nou, daar gaan we het ook over hebben in de preek. Ook als jij misschien wel zit met die vraag, waarom staan er vandaag niet meer mensen op uit de dood? Waarom gebeurt dat niet? Dat zou mooi zijn als een dominee zegt, sta op in de naam van Jezus. Dan zou je opa nog hebben en oma. Heere, heiland, laat ik de vierde zijn. Zullen we zo eens gaan luisteren? Luisteren naar deze geschiedenis. Je zou er bijna aan voorbij gaan, maar als je meeleest in vers 11, moet je even stoppen. En het gebeurde. Als je vaker in Lucas leest, dan weet je, dit is de taal van iemand die het heel nauwgezet heeft onderzocht. Dit is niet zomaar in de fantasie en de geesteswereld van Lucas geweest en heeft hij dat verbonden met een paar feiten. Dit is waar gebeurd, dit is meer dan het verhaal dat gaat. Dit is historie, his story. De geschiedenis van de Heer Jezus, die is echt gebeurd. En het gebeurde op de volgende dag, nadat die zoon van de hoveling of die knecht genezen is, zullen we daar eens even bij stilhouden en ons leven er langs leggen. Vanuit het Grieks is er een heel nadrukkelijk verband tussen het eerste en het tweede. Het gebeurde direct daarna, op de volgende dag. Er zit een climax in. Eerst was er nog een doodziek iemand die op het randje van de dood waarschijnlijk lag en teruggehaald werd. Dat kan, hè? Dat gebeurt vandaag ook. Maar nu, de volgende dag, is er zelfs iemand die al gestorven is die op zal staan uit de dood. Je merkt als je dat evangelie doorleest, er zit een opgaande lijn in. Er gebeuren steeds meer wonderlijke dingen. Maar dat is het minste wat we ervan moeten leren. Ik las bij Matthew Henry, er wordt wel eens een beetje denigrerend over gedaan door theologen. Dat is een huis, tuin en keuken theologen. Dat zijn doorgaans de beste. Zo heeft hij ook zijn verklaring geschreven. Elke dag uit de Bijbel lezen met een potlood erbij. En zo is die verklaring ontstaan aan de tafel. Biddend. Met prachtige toepassingen voor het praktische leven. Maar goed, hij schrijft hier bij deze tekst. Christus heeft iedere dag goed gedaan. Hij heeft nooit hoeven klagen dat hij één dag tevergeefs heeft geleefd. Of dat één dag verlies is geweest. Zo'n Here en Heiland mag ik u verkondigen. En Spurgeon, ik haalde hem in het gebed al aan en hij komt straks nog een keer voorbij. Zegt, let nu eens op, broeders. Let eens op die overvloeiende macht van Jezus Christus. Hij had al een groot werk verricht aan die dienstknecht van de hoofdman over honden. En nu, slechts één dag later, wekt hij een dode op. Dag aan dag, zegt Spurgeon, stort hij sprake uit in daden van liefde en ontferming. En dan vraagt hij in die beroemd geworden preek van hem over dit gedeelte aan die massa van mensen, maar speciaal aan de jongeren. Is jouw vriend al gered, maar jij nog niet? Zijn volheid is vandaag dezelfde als gisteren. Als je hem zoekt, vandaag, heden, misschien wel met vertwijfeling voor een ander, wanneer komt die dag dat ook mijn moeder, mijn vader, mijn kind, dat de banden van de dood wordt verlost, de geestelijke dood, en komt tot getuigenis. Christus Jezus was er vanmorgen, is er vanmiddag. Hij is gisteren en heden dezelfde, ja tot in der eeuwigheid. Zo laat hij zich verkondigen als een bewogen dienaar die niet alleen toen hij op aarde was, rondging, zoekend om zalig te kunnen maken dat verloren is. Juist oog voor de kleine, juist oog voor mensen met een rugzak die uitgespuugd waren door het systeem. Hij wandelt, zo wordt van hem hoog opgegeven in de openbaring van Johannes, tussen de kandelaren. Voordat hij wederkomt, is hij betrokken op de gemeente, ook op u en jou. Hij wordt niet moe. Hij heeft altijd tijd. Hij wil altijd naar ons luisteren. En ook al weet je, als ik zeg tegen de Heere wat mij bezighoudt, waar ik verdrietig van word, dat hij dat al weet, hij hoort het graag. Hij kan mij ook helpen zonder dat ik naar hem toe ga. Maar wat zou ons hinderen om naar hem toe te gaan als hij zegt, kom maar, als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Wat gebeurt er op die volgende dag? Ja, dat staat er toch ook wel heel bijzonder beschreven, dat hij, Jezus, naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Hij loopt voorop. Hij beweegt zich naar Nain. En zijn discipelen en een grote menigte zijn daarbij betrokken. Nain. Hele onopvallende, onbelangrijke plaats toen in die tijd. Onbekend ook. Wil Lucas, voor degene die Joods zijn, refereren aan die geschiedenis uit het Oude Testament. Nain, toen, is de plaats die eerder Sichem heette. Ongeveer hetzelfde gebied waar de man van God, de profeet, ook een jongen opwekte uit de dood. We kunnen dat lezen in 2 Koningen 4, vers 32 en 37. De Sunamitische. Ik zei Sichem, het is Sunem. Hoe dan ook, alles bij elkaar blijkt, er gebeurt iets hier iets heel bijzonders. Ook iets wat we niet moeten isoleren van het Oude Testament, ook niet moeten isoleren van Israël. Daar kom ik nog wel op. Jezus is de gezonde koning voor Israël, die door de wonderen die hij doet gaat laten zien, ik ben het echt. Veel mensen volgen hem. Maar hij is het die de poort van de stad nadert. We zouden zeggen, de camera zoomt in op hem. Alleen hij wordt beschreven als degene die de stad nadert. We weten dat hij niet alleen is, maar het gaat om hem. En dan, zie daar. Ook als je niet zo beeldend bent ingesteld, stuiten twee stoeten op elkaar. Een stoet. Met de levende Jezus voorop. En een stoet met een dode jongen voorop. Hij nadert de poort van de stad en er wordt een dode uitgedragen. Wij lezen straks dat Jezus met ontferming bewogen is over zijn moeder. Wat moet hij dan al met ontferming bewogen zijn toen hij deze stoet zag naderen? Daar kun je toch niet aan wennen. Dat hoef je niet te verbloemen. Dood is het gevolg op de zonde. Dat moet je niet sminken. Niet mooier maken dan het is. Maar je hoofd buigen. Ook als het je caviaatje is. Zeker als er een mens sterft. De levende Zoon van God. Hij die bij God was, het woord zelf is en sprak. Er zij licht, er is leven. Hij ziet hoe een dode wordt uitgedragen. En meteen worden wij erbij betrokken. Hij krijgt geen naam, maar hij was de enige. De enige zoon. Er staat niet bij of hij een zus heeft gehad, maar uit de beschrijving blijkt dat we eerder kunnen aannemen enigst kind en een zoon. Ook nog een zoon die wegvalt. En zijn moeder is weduwe. Dus geen financiële zekerheid. Want als je een zoon had, zorgde hij voor je oude dag. Dus ze draagt niet alleen haar jongen de stad uit, die weduwe, zoals ze eerder de weg ging met haar man, maar heel haar toekomst, heel haar financiële zekerheid, draagt ze voor zich uit. Ja, zegt iemand, maar dat mocht toch niet in Israël? Nee, precies. Maar wie had het ervoor het zeggen? De belastingdruk van de Romeinen was hoog en de farizeeën en de schriftgeleerden die plukten de weduwe kaal. Afgrijzelijk, maar waar. Wat moet Jezus hebben gezien? Meer dan alleen maar de tranen van verdriet. De afschuwwekkende gevolgen van de zonde, de dood. Hij blikt in haar hart. Het is een ontmoeting geweest die je ongeveer zo moet voorstellen. Je ziet in alle rust de Heer Jezus de stad naderen. En in aller ijl en aller haast komt dan die stoet met mensen, met die moeder en haar zoon, de stad uit. Men liep op in draf vaak naar het graf. Vaak nog binnen 24 uur werd iemand begraven. De gang naar het graf werd met snelle pas gemaakt. Onrein. De dood moest weg. Kun je voorstellen. Het intense verdriet van een moeder die haar kind, nadat ze eerst haar man heeft weggebracht, moet loslaten. We weten niet of hij lang ziek is geweest, of hij plotseling gestorven is, maar kun je in 24 uur ook maar enigszins uiting geven aan rouw, aan verdriet? Nee toch? Sommige mensen zeggen het went nooit. Het blijft altijd. Zo'n vrouw. Met zoveel ellende. Krijgt Jezus op haar pad. En wij zien dat er heel veel publiek bij is. Niet toevallig. Deze enige zoon van zijn moeder. Met een weduwe. Ontmoet Jezus. De zoon is dood. en de weduwe, wat heeft ze eigenlijk meer dan verdriet en onzekerheid? Gelukkig is er wel een grote menigte bij. Je zou er ook bijna aan voorbij kunnen gaan. Helaas is dat de afgelopen tijd een van de afschrikwekkende gevolgen van alle maatregelen. Ik moet u zeggen, het is natuurlijk niet leuk bij een bruiloft en een trouwdienst dat je beperkt uit kunt nodigen. Zeker niet, daar wil ik niet gering over denken, maar afscheid nemen van een geliefde. Kleinkinderen die ik heb zien staan op gepaste afstand van het graf van opa omdat de schade te groot werd. Mensen die niet aanwezig konden zijn bij een goede vriend. Wat ga je het dan weer te meer waarderen? Dat je mee kunt leven, tastbaar aanwezig kunt zijn als er verdriet is. Of is het misschien juist wel extra schrijnend dat ik opmerkte in mijn vorige gemeente, ik kan hier nog vrij spreken, want ik weet niet hoe dat hier ging, maar als er eens een rouwdienst is, beschamend hoe weinig gemeenteleden daarbij aanwezig waren. Beschamend hoe weinig gemeenteleden aanwezig waren bij het graf. Hij moet werken. Leg je voor de dood je sleutels, je gereedschap niet neer? Leg je voor een rouw van een broeder, een zuster, niet even het werk neer, computer uit, mobiel op stil? In die tijd was het de gewoonte dat er ruimte was om te rouwen. Zelfs kunnen we er wel van uitgaan dat er een stoet, dat de stoet ook gevuld werd door een groep van zogenaamde klaagvrouwen. Wat doet het goed als er in tijden van verdriet wordt meegeleefd? Laat dat een praktische toepassing zijn voor ons allemaal. Ze waren bij haar. En als Jezus dan, in vers 13 lezen we dat, hè, dichterbij komt, dan staat er: en toen de Heere haar zag. Hier krijgt hij weer de naam van Kyrios, van Heerser. Hij die boven de dood staat. Hij tegen wie de dood het straks aflegt. De Heere ziet haar. Ze kenden elkaar niet. Hoe weet je nou in die grote stoet, met al die klaagvrouwen erbij, welke vrouw de moeder van die jongen is? Jezus hoeft niet te zoeken. Jezus hoeft niet te vragen, bent u de weduwe? Oh, u bent de zus van de moeder van die jongen. Nee, hij ziet haar. Het is alweer lang geleden, maar ik zal het nooit meer vergeten dat ik deze geschiedenis voor het eerst zo las. Op een kruispunt in mijn leven waar het voor mijn gevoel erop of eronder ging. En dat ik met Luther ontdekte, die kleine zinnetjes van het evangelie zijn een pijl op Gods boog. Toen de Heere haar zag. Als je zo in de kerk zit, thuis je Bijbel opent. Soms doe je het gewoontegetrouw. Soms doe je het uit plichtsbesef. Soms uit heel veel liefde. En je bent vermoeid. Je denkt, het komt niet goed. Het kan nu nog maar één kant op. Je kunt je kind ook bij leven kwijtraken. Je kunt op een stoet stuiten waarin je meegezogen wordt en er lijkt geen uitkomst. En dan laat Jezus van zich horen. Hij ziet haar. Hij ziet jou. Ook als het doodloopt. Als je denkt, hoe moet dit verder? Neem het mee, geliefde gemeente, als je hier niks bij ervaart en voelt en denkt, bij mij schijnt het licht. Ik hoop nog op een lang leven. Blijf het doen. Neem het mee voor momenten dat je de Heere niet ziet. Dat je ogen door tranen zijn volgelopen. Toen de Heere haar zag. was hij innerlijk met ontferming bewogen. Dat staat van niet één mens in de Bijbel, behalve van God en van Jezus. Het is een zogenaamd Hebraïsme, overgezet vanuit de Joodse oorspronkelijke taal naar het Grieks. Het gaat hem door heel zijn lichaam heen. Dat moeten we dan ook wel aanvoelen, hè? Want het meteen zegt hij tegen haar, huil niet. Dat zou dan wel heel hard klinken, hè? Je kunt je toch niet voorstellen, jongens en meisjes, dat als ik als dominee bij de begraafplaats ben en er staat een moeder van wie die jongen overleden is, die we moeten gaan begraven, en die huilt, en ik zeg, niet huilen. Dat zou erg zijn, toch? Dan mag je huilen, hoor. Echt waar. Zelfs als je weet dat je kind bij de Heer is. Want het is wel je kind. Jezus bedoelt het ook helemaal niet hard. Huil niet. Hij is innerlijk met ontferming over haar bewogen. Die twee dingen moeten we bij elkaar houden. Hij zegt huil niet, want hij weet, het leven is heel dichtbij. De dood, die gaat eraan. Die jongen gaat zitten. Die gaat straks spreken. Maar hij doet het ook niet zonder ontferming. Zonder beweging van binnen. Zullen we dat niet vergeten? Dat ook de Heer Jezus Christus geen genoegen neemt met de dood. En er ook door geraakt is toen hij mens was. Nog sterker lezen we dat bij Lazarus, hè? Dan staat er dat de Heer Jezus een soort brieste als een paard. Hij was niet zomaar alleen maar verdrietig, maar ook heilig verontwaardigd. Hij weent daar. Terwijl hij weet, ik ga zo zeggen, Lazarus, kom uit. En dan ben ik bij dat punt waar ik woorden aan heb gegeven, geliefde gemeente, in het gebed. Als je in de kerk zit en hoopt, gebeuren dat soort wonderen ook maar vandaag. Als Jezus met innerlijke ontferming bewogen is over ons, en hij laat die boodschap klinken, huil niet, dan komt hij heel dichtbij. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij komt namens zijn Vader en hij weet wat de dood met ons doet. Maar wij moeten ook weten wat de dood met hem doet. En dat ondanks dat deze jongen straks opstaat uit de dood en uw kind begraven is misschien, wij weten dat hij nog steeds dezelfde is. Hoor maar. Waarom, jongens en meisjes, mag deze vrouw niet huilen? Of waarom hoeft ze niet te huilen? Jezus loopt naar de baar en raakt die aan. Want, staat er dan tussen haakjes, de dragers nu stonden stil. De dood stopt voor de levende. Dat is andersom als bij ons vaak gebeurt, toch? Dat zal hier dicht bij de stad en Capelle misschien nog wat anders zijn, maar in Schonewoed en Lunteren waren we gewend, zo heb ik de kinderen ook opgevoed, als er een rouwstoet aankomt, dan stap je af. En als je op je scooter bent, doe je helm af. En dan ga je staan uit respect voor het verdriet van die familie en uit ontzag voor wat daar plaatsvindt. Ik zal nooit vergeten dat we lopend van de begraafplaats terugkwamen vanuit Schonewoed, de begraafplaats naar de kerk. Dat er eerst nog een Volkswagen Caddy aankwam, die nog gauw even ervoor ging, want ja, tijd is geld, hè. Werken, dat gaat voor alles. En toen kwam er een jongetje aan op zijn fietsje en die zag ons naderen in het zwart met zo'n lange zwarte auto. En die dacht, oh ja, dit is wat papa thuis verteld heeft. En die stopte, die stapte af. En die ging zo keurig aan de kant staan. En dan zeg ik keurig, hè, want ja, dat zeggen de mensen dan achter mij, werd gezegd, zo, die is goed opgevoed. Hier is het andersom. Hier komt Jezus En nog voordat hij de baar aandraagt, weten we die hele stoet staat stil. Waarom? Ja, lees maar mee. Hij raakt de baar aan, de soffels, een plank. Waar het lichaam op lag met een, vaak een kleed erover. Wat gaat hij dan doen? Hij zegt, jonge man, ik zeg u, sta op. Heer Jezus, hij is dood. Hoe hard u ook roept, die wordt niet meer levend. Jawel. Als Jezus zegt, sta op, gaat de jongen overeind zitten en begint hij te spreken. Lucas, die van origine een arts is, die heeft die kleine details even woorden gegeven. Hij heeft het goed onderzocht. Die jongen ging eerst zitten en begon toen te spreken. We weten, hij is niet schijndood geweest. Maar we weten ook dat toen hij opgewekt werd, hij weer tot zichzelf kwam. Mens werd en sprak. Dat is wat er gebeurt. Nou, niet helemaal. Lees eens mee. U mag best weten, als u aan mij zou vragen, wat vindt u nou het treffende stukje uit al deze versen, het meest treffend, wat u het meest heeft geraakt, zeggen we dan vandaag. Dat is het laatste stukje van vers 15. En hij gaf hem aan zijn moeder. Voor degene die zitten te wachten op een toepassing die deze hele geschiedenis nu gaat vergeestelijken, dat wij allemaal van nature dood zijn. Ik heb daar ook wel preken over gehoord en gelezen en ik geloof ook zeker, Spurgeon doet dat helemaal, die vergeestelijken dat helemaal. En er is heel veel zegen op die prediking gekomen. Alleen dit stukje is dan weer heel moeilijk te vergeestelijken en hij gaf hem aan zijn moeder. Maar laat dat nou eens eerst eens even letterlijk staan, gemeente. Hier zie je al iets van het herstel van relaties. Hier zie je al iets van waar het Christus ook om te doen is. Natuurlijk, deze opwekking uit de dood zal één groot bewijs zijn voor heel dat volk als ze horen. Jezus, waarvan gezegd wordt dat hij meer is dan een profeet. Hij die zichzelf Gods zoon noemt, die heeft iemand uit de dood opgewekt. Dat is de Messias. Natuurlijk gaat het daarom, maar het gaat hem ook om die enkeling, om die vrouw die de kind terugkrijgt. Hij gaf hem aan zijn moeder. Wat een voorrecht. Als wij deze geschiedenis lezen in het licht van Jezus die ook eenmaal zal komen. En hoe dat dan precies zal zijn. En wat voor vorm van kennen van elkaar er daar ook is. En herkennen. Het is Christus om meer te doen dan alleen maar dat mensen gered worden van de hel. Het is hem om meer te doen dan mensen alleen maar te krijgen in de hemel om eeuwig tot zijn eer te zingen. Het is hem er ook om te doen. Om de gebrokenheid in een gezin, in een huwelijk, te herstellen. Ja, zegt iemand. Maar dan die toepassing, hè? Ja, die wordt gemaakt. Lucas, die beschrijft dat dit is gebeurd. En wat gebeurt er dan? De mensen worden aangegrepen door ontzag. En ze verheerlijken God. Apart, hè? Ik denk, als ik erbij had gestaan, jongelui, dan had ik gezegd, hij ging ineens overeind zitten. Wat heeft hij gezegd? Wat waren zijn eerste woorden? En weer een ander zou naar die jongen toe gelopen zijn en gevraagd, waar was je? Hoe zag dat eruit? Het volk dat dit heeft zien gebeuren, heeft het allereerst niet over die jongen, heeft het niet over zijn moeder, heeft het zelfs niet over de Heer Jezus in eerste instantie, maar gaat God verheerlijken. Waarom? Omdat ze in het optreden van Jezus een vast bewijs krijgen dat hun verlosser voor hen staat. Dat hij die hier de macht over de dood blijkt te hebben. Degene is die de weg naar God terugbaant. Degene is die de poort naar vergeving en genezing opent. Die zijn volk zal verlossen van het wreed geweld van de overheersers. In deze ene gebeurtenis zien ze reden om God te gaan verheerlijken. Daar ligt ook de toepassing voor ons. En u mag van mij uw leven van nature geschilderd zien in die jongen die daar dood ligt. Prima. Maar waar het om gaat is dat Christus, die toen een jongen uit de dood opwekte, wil laten horen aan u en jou, zoals ik dat daar deed, weet je, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan gaat het er allereerst niet om dat ik weer zo lang mogelijk hier leef. Is dat niet de reden waarom Jezus weende bij Lazarus? Je moest 2 keer de laatste adem uitblazen. Die moest nog een keer gaan sterven. Die moest weer terug het leven in. Als je als vriend van Jezus sterft, zou je dan echt terug willen? Dat is een wrede vraag voor nabestaanden. Dat is een terechte vraag voor al Gods kinderen. Die zingen: welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wilde staan. Is het allerbelangrijkste in ons leven. En daarmee doe ik niets af van het verdriet en het gemis. Maar is het allerbelangrijkste in ons leven dat we elkaar zo lang mogelijk op deze oude aarde hebben. Dat we het eeuwige leven hebben op een aarde waarin nog zoveel gebrokenheid is. Of leer ik uit deze geschiedenis ook de momenten dat ik er aan onderdoor ga en niet genezen word en niet wordt uitgered, is er deze boodschap: mijn Jezus geleidt mij door deze aardse woestijn naar het huis van de erfenis daarboven. Ik weet, deze oude aarde heeft een houdbaarheidsdatum. Die gaat straks een keer over de datum. En dan komt hij. En met hem herstel. Herstel van Gods eer en van Gods glorie. Tot en met het dierenrijk. Tot en met de relaties van mensen onderling toe. De mensen zeggen het: een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. Dat is wat wij leren van de geschiedenis van Jezus Christus. His story. Hoe hij heeft geleefd, maakt zichtbaar dat God naar je omziet. In het Oude Testament is dat vaak een woord om aan te geven. Dat God zich positief bemoeit met je leven. Toen Israël voor de Rode Zee stond en dacht: dood, finiet, klaar. Toen baande God een pad. Toen het volk in de ballingschap dacht en nu is God aan het einde van zijn geduld, begon God te spreken: troost, troost, mijn volk, zal uw lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en zeg: zie, hier is uw God. Een belofte voor het nageslacht, van generatie op generatie. En de generatie die leefde in de tijd toen Jezus verscheen, die begrijpt het. Dit is het grote geschenk van God uit de hemel. Een profeet, maar ook een koning. Ze zien die jongen, maar ze zien ook iets van die jongen wat herkenning oproept. Israël als volk dat ook Gods zoon genoemd wordt. Het zal steeds weer opstaan. Uit de slavernij, uit de ballingschap. Uit de woestijn, uit de dood, naar het beloofde land. En met hen bewegen diegenen zich mee uit alle geslachten, talen, natie en tongen die Christus Jezus hebben lief gehad. Begrijp je dan dat gedichtje van Revius? O Heer, geef dat ik de vierde zal zijn. En begrijp je dan dat iemand anders zegt: nee hoor, want er is ook nog een vijfde en er is ook nog een zesde. En er moeten er nog zoveel in dat spoor van Jezus meegaan. Spurgeon, ik zou hem aanhalen en dat is ook het einde van de preek. Spurgeon Die preekte over deze geschiedenis. En juist op het moment, als hij de woorden van Jezus benoemt, ik zeg u, sta op. Dan stelt hij in die preek een vraag, jongeling, is dit een woord voor jou? En dan stopt hij 5 minuten. Dat is lang. Een preek van 1/2 uur of een preek van 3 kwartier is lang. Maar 5 minuten niks horen, 5 minuten stil, dat is lang. En dan kun je natuurlijk van zeggen, dat is psychologie. Ja, daar had Spurgeon wel een beetje verstand van, ja. En hij probeerde dat ook te gebruiken. Maar wat aangrijpend. Zo'n massa met mensen, met zoveel jongeren. En dan is dit een boodschap voor jou. Sta op. Weet je nog, ik zei, dat hoeft toch niet als je leeft. Dan kun je toch niet opstaan uit de dood. Maar als je hoort dat Jezus toen dat bij die jongen deed. Waarvan iedereen zou kunnen zeggen, onbegonnen werk. Dat kan toch niet. En jij denkt, hoe moet dat nou met mijn leven? Hoe kan ik God dienen? Onthoud het dan. Zoals God Israël steeds weer heeft gered, mag je een beroep doen op zijn almacht. Ook als je vanmiddag springlevend bent, hoor het. Als je buiten God leeft, waarom zou je sterven zonder hem? Als je op weg bent om eenmaal je laatste adem uit te gaan blazen. En Jezus zegt, drink uit mij. En je hebt het eeuwige leven. Waarom zou je bedanken? En u die hem kent. En die lijdt. En die eenmaal weer een keer een gang moet gaan naar de begraafplaats. Weet hè. Dat Jezus erbij is. Ik zal nooit meer vergeten hoe collega zondag vertelde. De zondag voordat hun kleine meid, nou ja, klein, hun dochter, Roos, werd aangereden en ter plekke stierf. Dat hij preekte over deze geschiedenis. Hij wist niet waarom. Hij had het ook gehad over die stoet. En dan krijg je in diezelfde week, dat je over deze geschiedenis hebt gepreekt, het bericht, bent u meneer Zondag, ja, heet uw dochter, ja, ga maar zitten. We hebben een verschrikkelijke boodschap voor u. En hoewel zijn vader hard zo vertelde, hij in die rouwdienst toen verscheurd werd. Ervoer hij de kracht van het woord wat hij die zondag daarvoor gepreekt had. En hebben ze niet met gebalde vuisten, dat niet. Maar met het geloof in Christus. Hun dochter begraven in het vooruitzicht. Nu gaan de bloemen nog dood. Nu sterven wij de dood. Maar wie in Christus leeft weet, alles wordt nieuw. Daarom stond er onder de rouwkaart van Roos zondag. Liever nu geen bloemen. Nu niet. Wij huilen door de vreugde heen. En wij zijn blij door de tranen heen. De dood is een gevolg op de zonde. Maar de levende laat de dood het afleggen. Als ik zo naar mijn kinderen kijk, welke wegen ze ook gaan. Hoe onbereikbaar ze soms ook kunnen zijn, u weet wel hè. Hoe onmogelijk het soms ook lijkt dat dingen herstellen. Als ik naar mezelf kijk. Wat gaat er allemaal nog staan te gebeuren? Ben ik dan straks zo sterk om... Hoor het dan. Jezus zegt, wie in mij gelooft, zal leven. Ook al ware hij gestorven. Gelooft u dat? Ik ben de opstanding en het leven. En hij zegt dat. Met innerlijke ontferming bewogen, ook vanmiddag. En dat is persoonlijk bedoeld. Amen. Als antwoord op de verkondiging nu het vierde en het vijfde vers van de lofzang van Zacharias. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis, en ook het vijfde. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in de schouw de schaduw des doods bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt.